Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek van de Hebreeën, en daarvan nader het 11e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot 16. Hebreeën 11, te beginnen bij vers 1 tot 16. Daar lezen wij Gods woord: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. En door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf een kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht door het geachte die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvenen, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 11, en daarvan het laatste gedeelte van vers 13 en het laatste gedeelte van vers 16. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want hij, dat is God, had hun een stad bereid. Gemeente, we zijn allen op reis. En dat geldt voor ouderen, maar dat geldt ook voor jongeren. We maken onze gang door deze wereld en zullen eenmaal uit deze wereld treden. God zegt het ons dat we hier geen blijvende stad hebben. We zijn maar een poosje op deze wereld. En in Psalm 90 zegt Mozes dan ook: aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, en zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En er zijn er velen die deze leeftijd niet eens bereiken. Hun levensreis is reeds eerder ten einde. Maar al zouden we oud mogen worden, één ding is zeker: het einde komt. Niemand van ons blijft op deze wereld. En dat is een ontzaggende werkelijkheid. Een werkelijkheid waarbij de mens van huis uit niet leeft en ook niet bij wil leven. Maar Gods woord zegt het ons, het is de mens eenmaal gezet te sterven. Veel mensen stellen het zo, ach, we leven maar eenmaal, we leven maar één keer. En toch zal een ieder kennis maken met deze werkelijkheid, dat de dood komt. En het einde van de reis komt, vroeg of laat, of soms zelfs plotseling in het zicht. En dan geldt voor ons allen de vraag, wat zal het einde van de reis zijn? Zal men rechtvaardig voor God kunnen verschijnen? Het zal voor ons allen eenmaal eeuwig wel of eeuwig wee zijn. Ja, laat dat tot ons doordringen. En laten we onszelf onderzoeken hoe het eenmaal zal zijn. Wanneer we een belangrijke reis gaan maken, dan doen we dat niet zonder overleg. Vooraf worden reisplannen gemaakt. Alles moet in orde zijn voor de reis. En nu zijn er velen die zonder overleg de belangrijkste reis maken die er bestaat. Ze maken geen ernst met die levensreis. Ze leven er maar op los, genietend van het heden. Bekommeren zij zich niet over de toekomst. Ook zijn er die, als het over de reis gaat, opmerken, we zullen wel zien. Of we zullen maar hopen dat het goed komt. Ja, zijn er echter ook die toekomstverwachting gronden op hun leven, op hun doop, op hun belijdenis, of op hun lid zijn van de kerk. Ja, ze leven bij veronderstellingen of trekken conclusies. Ze gaan blijmoedig het leven door. Ze kennen geen worsteling. Ze kennen geen strijd. Ze kennen geen zielsonderzoek. Maar laten we dit nooit vergeten, gemeente, dat er niet alleen een weg is van de stad van het verderf naar de hel, maar ook van de hemelpoort naar de hel. Bunyan tekent dat ons in zijn boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Hij tekent ons deze werkelijkheid. Ja, zal onze levensreis uitlopen op een ingaan in de stad Gods, dan moeten we hier gast en vreemdeling zijn. Dat is het levenskenmerk van al Gods kinderen. En daarvan spreekt Gods woord in onze tekst die ik heb gelezen. En ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want hij, dat is God, had hun een stad bereid. We willen vanmorgen stilstaan bij de pelgrims naar de heilige stad. En dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats op hun levensinstelling. En ten tweede letten we op hun levensbestemming. Pelgrims op weg naar de heilige stad, hun levensinstelling en hun levensbestemming. We letten dus eerst op hun levensinstelling. Nou, Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn voor ons geen onbekende persoon. Ik denk de kinderen hier in de kerk vanmorgen, die hebben er vast wel eens van gehoord en die hebben er wel eens over horen vertellen. En de levensgeschiedenis van deze mensen, die vinden we ook in grote trekken in de Bijbel. En wanneer we dan ons hun levensgeschiedenis verdiepen, dan worden we bijzonder stilgehouden bij Gods genade. Want de genade schittert in hun leven. En op die genade wijst ook de apostel in Hebreeën 11. Want wat ze waren, dat waren zij door de genade Gods. En van die rijke genade des Heren spreekt de apostel ook in ons tekstvers. Immers wanneer we lezen dat de aartsvaders gasten en vreemdelingen waren, dan is dat alleen een vrucht van Gods genade. Door genade alleen is men een vreemdeling op aarde. Want van nature is niemand een gast en een vreemdeling. En zo was het in het verleden en zo is het ook nu. En wanneer we dan aan het verleden denken, dan komt in het bijzonder die persoon, Abraham, ons sterk voor onder de aandacht. De jongens en meisjes weten dat Abraham woonde in Ur der Chaldeeën. Dat is dus bij de Eufraat, aan de Perzische Golf. En dan lees ik toch iets heel bijzonders van Abraham. Want als ik dan lees dat hij is de vader der gelovigen, Abraham, de vader der gelovigen, daar lees ik dan van dat hij ook een afgodendienaar was. Want in die stad namelijk werd de dienst van de maangod Sin bedreven. En Abraham was even als zijn vader Terach een vereerder van deze god. En dat weten we uit de woorden van Jozua, als hij tot Israël zegt: alzo zegt de Heere, de God van Israël, over aan de andere kant van de rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terach, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Dan zou je de opmerking kunnen maken dat Abraham dus een afgodendienaar was, en dat aanvaard ik, want Gods woord zegt het ons. En hij boog zich dus ook voor de goden van zijn tijd. En hij waande zich thuis in de armoede van de hem omringende wereld. Maar dit kan toch niet gezegd worden van Jacob en Isaac. Zij leefden toch in een heel ander milieu. Ze hebben een godvrezende opvoeding gehad. Ze ontvingen kennis van de ware God. Ze werden onderwezen in zijn dienst. En voortdurend werden ze opgewekt om de Heere te zoeken, om de Heere te dienen en ook om de Heere te vrezen. En inderdaad, het is ook rijk en een ontzaggelijk groot voorrecht wanneer je hoort van de naam en de dienst des Heeren. Het is ook een groot voorrecht, jongens en meisjes, als je leeft in een gezin waarin de vreze des Heeren heerst. En toch moeten we één zaak niet vergeten: genade is geen erfgoed. Genade is een genadegave van God. En van nature mist elk mens die genade. Want in het uur van onze doop wordt beleden en vernemen we het steeds iedere keer weer, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Wedergeboorte, levensvernieuwing, is voor ons allen noodzakelijk. En daar werd men in het verleden bij stilgehouden, en de noodzakelijkheid daarvan wordt ons ook nu voorgehouden. Zonder die wedergeboorte is de mens hier op aarde thuis. Is die mens hier op aarde in zijn element? Slaat hij de pinnen van zijn levenstent vast in de grond? Nee, door de zonde staan wij niet meer oprecht in de dienst van God, maar staan wij in dienst van die drievoudige afgod. In dienst van de wereld, de zonde en ons eigen vlees. Ja, door de zonde gaat die op in de grootheid van het leven. Gaan we op in de, hebben we de hoogheid voor ogen, de begeerlijkheid van het vlees. En door de zonde is die mens ook een slaaf, een slavin van de zonde, doende de wil van het vlees en de gedachten. En gemeente, laten we deze gedachten niet wegdringen. Laten we dat ook niet wegredeneren, maar aanvaarden. En laat het ons, wanneer we de levensvernieuwing nog niet kennen, uitdrijven tot de Heere. Want Hij maakt ook vanmorgen hier in Oud-Beierland, Hij maakt uitgenade mensen die dood zijn door zonde en misdaden, levend. En dat heeft Hij in het verleden gedaan en dat doet Hij nu nog. En wel gelukzalig is de mens die het wonderwerk van de Heere in zijn leven ontdekt, die roemen mag in het welbehagen des Heeren. Want dan ontvangt die roepende, dan ontvangt die wegroepende God alle eer. Want immers Hij maakt een aardbewoner tot een gast en tot een vreemdeling. En hieruit blijkt dat het werk des Heeren in een zondaar een werk is dat zich niet slechts beperkt tot de binnenkant van het leven. Nee, Gods genadewerk komt openbaar. Aan de vruchten zal de boom gekend worden. Het wordt gezien. En dat valt ons ook duidelijk op, ook wanneer we dat leven van de aartsvaders nagaan. Ze waren gasten en vreemdelingen op de aarde. Nou, die woorden gasten en vreemdeling, die zijn voor ons duidelijk. Een gast, dat is iemand die zijn thuis elders heeft. Als je op vakantie gaat of mensen hier op vakantie komen, dan zijn dat gasten. Die verblijven ergens tijdelijk, je bent er maar even. En als je ergens gelogeerd hebt, dan ga je weer naar je eigen huis. Maar een vreemdeling die heeft zijn woonplaats in een ander land. Hij is over de grens van zijn vaderland gegaan. En het is meestal ook te zien dat hij geen inwoner is. En hij zal nooit thuis raken in het land waarin hij als vreemdeling verkeert. We kennen in onze tijd de allochtonen die hier als gastarbeider gekomen zijn in de jaren 60. En ze hebben één thuis. En dat is hun vaderland. Ze hebben het over hun vaderland en wanneer ze vaderlanders ontmoeten is er direct contact. En soms is er ook verlangen naar dat vaderland, naar het geboortegrond sterk aanwezig. Ja, er kan zelfs heimwee ontstaan. En wanneer nu deze gedachten op de tekst toepassen, dan kunnen we zeggen, zo was het nu bij Abraham, zo was het ook bij Isaac en Jacob. Ze leefden als gasten en vreemdelingen. Ze leefden als, ze waren wel in die wereld, maar ze waren niet van de wereld. En van een zekere aanpassing was geen sprake, nog minder van het overnemen van zeden en gewoonten van de Canaanieten. Zij leefden in een isolement. En kennend aan hun eigen levensstijl, en daarvoor schaamden zij zich niet. Nee, aan heel hun levensopenbaring was te bespeuren dat ze andere idealen hadden dan hun tijdgenoot. En dat ze hogere dingen hadden dan degene die hen omringen. Het was hun zelfs een eer om een vreemdeling te zijn. Om een gast te zijn. Ze wilden niet anders door het leven. En ze wilden ook niet anders door de wereld gaan. En wanneer het noodzakelijk was, dan legden ze daar ook getuigenis van af. Denk in dit verband aan Abraham. Sara is gestorven en Abraham gaat naar de zonen van Het. Hij zoekt naar een graf. En tot welslagen van de koop zegt hij niet dat hij al aardig ingeburgerd is. Nee, dan zegt hij tegen de zonen van Het, ik ben een vreemdeling en een inwoner bij u. En de zonen van Het, die vernemen dat hij als vreemdeling niet meer en niets anders begeert dan een graf. En zelfs ook de inrichting van hun huis, van hun woning, sprak van het vreemdelingschap. Want ze hebben, zegt de apostel, in tenten gewoond. Dus nergens vestigden zij zich voorgoed. Ze hadden dan hier en ze hadden dan daar hun verblijfplaats. En weet je wat hun beste plaatsen waren? Dat waren de altaren. De altaren die ze mochten oprichten als gedenkteken van Gods trouw en genade. Daar werd de naam des Heren aangeroepen. Bij die altaren waren ze in hun element. En de hoofdzaak in hun leven was immers de gemeenschap met de Heren. En zo is het nog. Wanneer we door Gods genade een gast en een vreemdeling geworden zijn. Ja, als je dat mag ervaren, dan heeft de wereld aan waarde verloren. Dan leer je uitroepen, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dan begin je steeds meer te leven naar de vrezen des Heren. Dan wens je ook als een Godvrezende door het leven te gaan. En je hart staat dan naar de gemeenschap met de Heren. En je oog is gericht op zijn woord. Ja, dat woord wordt dan je reisgids. Dat woord wordt dan het richtsnoer van je leven. En je begeert je leven te richten naar dat woord. En de rijke beloften van Gods woord die in het woord staan, die hebben levenswaarde voor je. Ze zijn je alles. Ze zijn een lichtend spoor in de donkere levensnachten. Ja, er wordt leven, er wordt kracht, daar wordt troost uitgeput. En de inhoud van die belofte bevat zoveel dat wanneer de Heilige Geest ontdekt wordt, de wereld en haar begeerlijkheden al meer hun waarde gaan verliezen. Want de inhoud is toch de borg. De middelaar Jezus Christus. En om hem te gewinnen, dat wordt hetgeen gewin was losgelaten. Ja, dan begeer je met hem door het leven te gaan. En eenmaal uit dit leven te treden. Om door hem geleid en geleerd te worden. Dat wordt dan de begeerte van je hart. En van hem te zwijgen wordt dan een onmogelijkheid. De dichter zegt, dan loopt mijn mond reeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja, dan wil je hem beleiden naar woord en ware en wandel. En je ziet ook uit naar de uitbreiding van zijn koninkrijk. Want in de meerderheid van des konings onderdanen bestaat zijn heerlijkheid. En aan elkaar kennen de vreemdelingen ook een band. Want wanneer ze elkaar mogen ontmoeten, ach, de leiding van Gods kinderen van die vreemdelingen kan onderscheiden zijn. Maar dezelfde geest werkt in hen en ze hebben dezelfde koning lief. Hij is hun alles. Ze zijn allen uit God geboren. En daarom weten ze zich verbonden aan allen die uit God verbonden zijn, geboren zijn. Ja, ze mogen zeggen met de psalmdichter die we gezongen hebben. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Ja, deze vreemdelingen, die betrachten ook getrouw hun plicht. En hun levensroeping verzaken ze niet. Nee, ze begeren in hun dagelijks leven getrouw te zijn als de engelen in de hemel. En ze staan ernaar dat door hun godzalige wandel ook de naaste voor Christus gewonnen zal worden. Ja, hun levensgang is echter niet altijd even gemakkelijk. Want onthoud één ding, jong en oud, tegen die levensinstelling komt heel veel op. Want wie door genade een gast en een vreemdeling werd, die is een tweemens geboren. Dat is een moeilijk woord, een tweemens geworden. Want die oude mens die wil geen vreemdeling zijn, want het betekent zijn dood. En de nieuwe mens begeert het, want het is zijn leven. En het gevolg hiervan is dat het vlees tegen de geest begeert. Ja, de geest dringt tot een leven naar Gods wil. En het vlees onderwerpt zich de wet van God niet. En tot de vreemdelingen komt de Heere ook met zijn eis. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. En hoe moeilijk dit is, dat zien we ook bij de aartsvaders. Want je kunt je afvragen, hebben ze dan nooit meer verlangd naar Udder Galdeeën? Waren zij dan ook de strijd van de vleeselijke begeerlijkheden te boven? Nee, Gods volk ervaart wel anders. Ach, het kan zo hun ziel verdonkeren, dat de wereld toch nog een grotere plaats in heeft dan de heerlijkheid van God. En van Israël lezen we dan ook, en dat is aan hen die Egypte verliet geen vreemde zaak, dat het volk ook weer hunkerde naar de vleespotten van Egypte. En zou een gelovige, zou een bekeerd mens daarvan vreemd zijn? Zou Abraham dat nooit gekend hebben, nog Isaac, nog Jacob? Zou de wereld nooit enige bekoorlijkheid voor hun vlees meer hebben geboden? Nou, waaruit vloeit dan voort dat Abraham zijn vrouw Sarah, zijn zuster, dat hij Sarah voor zijn zuster uitgaf en dat hij Ismaëls leven in zijn huis begeert. Want uiteindelijk gaat hij tot Hagar in en zij baart hem Ismaël. En dat Jacob en Rachel zijn hart meer gaf dan aan Lea. Waartoe? Nog meer gevraagd? Ook deze alle waren mensen van gelijke beweging als wij. Maar door het geloof hebben zij die natuurlijke begeerten overwonnen. Nee, ze wilden niet terug. Ja, zelfs de gedachte daarvan kon hun al benauwen. De aanvechtingen zo beangstigen dat ze nog terug zouden vallen. Want God weet in oprechtheid, hebben zij de wereld en de zonde prijs gegeven. En bloedverwantschap in Ur, nog moeilijkheden in Canaan, hebben nooit doen besluiten terug te keren tot het land waar ze uitgegaan waren. En dat is wat de apostel wil zeggen, het geloof overwint de wereld. En die echtheid van het geloof wordt ook aan de volharding gekend. Want die strijden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, veel mensen binnen en buiten de kerk, die keren halverwege terug. Die hebben Moab lief met Orpa. Ze kunnen de grens niet over. Maar hoe donker de weg ook mag zijn, het oprechte werk van God doet de ziel opheffen, uitzien naar een beter vaderland dat boven is. En de Heere ondersteunt. En de Heere bewaart zijn volk voor de afval van hem. Nee, Gods gunstgenoten kunnen niet terug. Ze hebben er de tijd voor gehad om terug te keren. Maar ze hebben niet gewild. Want denk ook aan Abraham. Hij heeft heel nadrukkelijk Eliezer geboden. Zelfs onder ede verboden. Dat deze zijn zoon er niet zou terugbrengen. Nee, de Heere had hem immers uit Ur opgetrokken. Opdat hij hem en zijn zaad tot een god zou zijn. En ook keerde Jacob van Laban terug. God bestuurde zelf de weg. En Jacob ging nadat hij die als vreemdeling al daar verkeerd had. Ja, de weg door de wereld kan soms zwaar en moeilijk zijn. Maar de overtuiging rijpt dat men de weg van de Heere gaat en het einde daarvan zal vrede zijn. En daarin laat de Heere zich niet onbetuigd. Hij geeft genade en eer. Hij is een zon en schild. Hij zorgt en beschermt. En hij doet hen aan niets ontbreken. Zodat ze met Psalm 23 mogen beleiden, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, in zijn goedheid en in zijn trouw laat de Heer telkens uit het vaderhuis hierboven. Laat hij lichtstralen vallen op hun dikwijls donkere levenspad. En daardoor staan die gasten, daardoor staan die vreemdelingen ook anders tegen de omstandigheden dan de mens van deze wereld. Want de wereldling, die gaat met de omstandigheden op en neer. Die gaat met de omstandigheden op en neer als de golven van de zee. Zijn de leven omstandigheden voorspoedig, dan juicht men. En is er tegenslag, dan zit men aan de grond. En die vreemdelingen? Die vreemdelingen wenen soms in een blijde wereld. En ze zingen psalmen in de kerkers. En ze zijn soms goedsmoeds, ook in moeilijke levensomstandigheden. Want het zijn niet de levensomstandigheden, maar het is hun verhouding tot de Here die hun gemoedsgesteldheid bepaalt. En als het geloof geoefend mag worden, ja, dan wordt in die ziel ervaren: de Here zal mijn druk eens verwisselen in geluk. En gesterkt in het geloof kan en wil je de loopbaan lopen die is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus, de welke door vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de zonde een schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En het kruis wordt dan gewillig opgenomen. En de inzettingen van de Here zijn gezangen ter plaatse van de vreemdelingschap. En als je zo mag leven, dan denk je bij jezelf: ach, arme wereldling. God, open je ogen voor al het onvergankelijke goed, degene die de Here vrezen. En als je die rijkdom mag ervaren die in het hart leeft van die vreemdelingen, dan moet je daarnaast ook eens denken aan je eigen eeuwig heil. Zet daarnaast nou eens je eigen leven, je bioscoop, je sport, je feest, je vrolijkheid. En beken het eens of niet overal de smart van de zonde op rust. En wees eens eerlijk voor jezelf, geef de wereld en die zondedienst ook zielsverlangen, zielsverzadiging. Ook jonge mensen hier vanmorgen, ligt je geluk, ligt je rijkdom en eer en aanzien in de wereld? Oppervlakkige godsdienstige, je bleef van dat geloofsoog blind, je wil er niet van weten. Je wil roemen in een gezond geloof, maar geen levenservaring, geen bevinding als Gods volk heeft. En misschien denk je wel, als je gelovige mensen tegenkomt, als je bekeerde mensen tegenkomt, ach, dat domperige volk, die ellendige, die zuchters. O nee, zeg je, ze nemen het te zwaar. En toch, hun ziel wordt vervuld met eeuwige vreugde. En u en jij, je gaat hier koud en leeg het leven door, arm en blind, en je einde. De Heere doet je zien eer het te laat is. Heeft de Heere je tot een gast en vreemdeling gemaakt, leef dan als een gast en vreemdeling. En dat je steeds maar de Heere mag vragen om de levenstrekken te kennen van de vreemdeling op aarde, de Heer Jezus Christus. Hij was in de wereld, maar niet van de wereld. Dat gold ten volle van hem. want innerlijk behoorde hij volkomen toe aan God. Zijn leven was aan zijn vader gewijd en hij deed altijd wat hem behagelijk was. En hoe dikwijls zonderde zich de Heer Jezus af om alleen te zijn met zijn vader en om daar ook kracht te zoeken in gemeenschap. Ja, het woord van God was altijd zijn overdenking en steeds was hij bezig met de dingen van zijn vader. En hoe zwaar was zijn weg in deze wereld? Hij moest het zelfs belijden. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nest, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan neerleggen. Ja, hij kwam zelfs in het uur van Gods verlating. Het ontbrak hem aan veel. De woestijn hongerde hem. Aan het kruis moest hij dorsten. Hij delfde smaad en verwerping. En zijn discipelen werden zelfs aan hem geërgerd. En toch ging hij gewillig zijn weg. En welk een heil heeft hij hier verworven. Een heil waarin pelgrims naar die heilige stad delen. Hij was voor hen van God verlaten. Opdat zij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En tot hun bemoediging zegt hij zelfs, ook vanmorgen, hier in Oud-Beijerland ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En vandaar dat levenskracht, dat levensmoed, dat levensdoorzicht en uitzicht over dood en graf heen. Een uitzicht op die stad die wacht. Want in die stad zullen de pelgrims op aarde zeker komen. En zij roept de strijdende kerk, zo roept de strijdende kerk elkaar toe. Kom dan, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o hoop, die alle smart vergramt, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. We willen stilstaan bij onze tweede gedachte waarin we overdenken, want hij had hun een stad bereid, de levensbestemming van de pelgrim. Maar voordat wij daarover verder spreken, willen we eerst nog zingen van die stad uit Psalm 87 en daarvan het tweede vers. Organist alleen het tweede vers en straks aan het einde van de dienst zingen we het vijfde vers van Psalm 87. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. We zingen nu het tweede vers van Psalm 87. Want hij had hun een stad bereid, de levensbestemming. Gemeente, er zijn veel steden in de wereld. Steden wiens architectuur bewonderd wordt. Steden die vanwege de oudheid bezocht worden. En hun bouw laat het kunnen en kennen van de mens zien. En toch zal ook eenmaal hun schoonheid vergaan. Hun bewoners gaan zelf ook heen. En als je door zo'n oude stad loopt, wat ik erg mooi vind, dan kan zo willekeurig in je gedachten opkomen, hier hebben heel veel mensen gewoond, maar die zijn er ook niet meer. Er zijn ook mensen die het leven om een andere reden zoeken in de stad. Ze vinden daar hun levensgenot. Ze vinden daar hun levensvertier. Maar toch is de vreugde en het genot dat men daar vindt, het is niet meer dan schijnvreugde. Want ook die vreugde die gaat voorbij. En wie in de steden van de wereld, in de tenten der goddeloosheid, in zijn element is, ja, die zal toch eenmaal zijn vreugde overzien gaan in eeuwige droefheid. Daarom zalig is hij of zij die zich richt op de eeuwige stad, de stad Gods. In die stad woont en troont de Almachtige. En het is de stad waarvan ook in hoofdstuk 21 in de Openbaringbrief gelezen staat, de stad die eenmaal zal neerdalen uit de hemel op de aarde. Dat is een stad met paarlenpoorten en straten van goud. Het is de stad van de zaligheid. Het is de stad van de heerlijkheid die God bereid heeft voor allen die hem liefhebben. En daar hoeft Gods volk nooit meer te zondigen. Nee, daar kent men eeuwige vreugde. Daar zal geen rouw meer zijn, daar ook geen droefheid. Daar zal men altijd delen in de vrede, het leven kennen tot in eeuwigheid. En van deze stad is de Heere zelf de kunstenaar en bouwmeester. Want die stad, die is gebouwd naar het plan van God. De Heere heeft het plan en het bestek zelf gemaakt. De dichter van Psalm 89 heeft ervan gezongen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dit maakt nu die stad tot een bijzondere stad, tot de stad van alle steden. En er is niet één stad op aarde die deze stad kan evenaren of ooit zal overtreffen. En voor de opbouw van deze stad staat de Heere zelf in. En dagelijks zet hij nog zijn aangevangen werk voort. Ja, door niets wordt hij in die opbouw van zijn stad gestoord. Die stad is onwankelbaar. Ze rust op de hechte fundamenten. Ja, laten we dan eens nagaan op welke fundamenten deze stad rust. Ze is allereerst gebouwd op het fundament van het eeuwig welbehagen des Heren. Dat welbehagen is onwankelbaar. Dat is ook de wezensgrond van de zaligheid van de kerk, want Paulus getuigt. Evenwel het vaste fundament Godes staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En van dat fundament wordt gezongen. En in dat fundament ligt de rustgrond voor de ziel. En te midden van alle strijd en nood, ja, verlaat men zich hierop. Het doet het hoofd opheffen, te midden van alle ellende. En tegen die pelgrims kan gezegd worden, ach, straks kom je toch bedrogen uit, of de Heere heeft voorgoed afscheid van je genomen. Maar in het hart leeft de geloofsovertuiging, het komt goed, want de Heere laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Nee, de Heere zelf, hij wijst op de vastheid van de zaligheid door te spreken tot het hart. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En deze stad staat vervolgens vast in het werk van de Heer Jezus, de middelaar Gods en der mensen. Want die stad, die is gegrond in het bloed dat Hij gestort heeft. Want Hij heeft met volmaakte gerechtigheid voor al de zonden van zijn volk betaald. Ja, en heeft voor al de zijnen het eeuwige leven verworven. En vandaar dat niemand een ander fundament kan leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus. En onder deze stad ligt ook het fundament van Gods genadeverbond. Want in dat genadeverbond verklaart de Heere wie Hij is en wie Hij zijn zal. In dat verbond spreekt Hij van zijn belofte. Beloften die waar zijn en beloften die waar worden. Jesaja getuigt ervan. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En tenslotte denken we ook aan het fundament van zijn trouw. Ja, de Heere zal nimmer zijn volk verlaten. Zijn trouw vergaat nimmer meer. Nee, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. En zo rust de stad op niets wat van de mens is, maar alleen uit hetgeen wat van God is. Ja, daarom is deze stad onvernietigbaar. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobs steden. Want God heeft hun een stad bereid. Welk een zaligheid is dit. Want hier op aarde hebben die gasten en vreemdelingen hun thuis niet. Hier beneden wordt bemerkt en ervaren dat dit het land der rust niet is. Maar heb echter geen medelijden met deze vreemdelingen. Jong en oud, wees er maar jaloers op. En vraag er veel om bij hen gevoegd te worden, want het zijn pelgrims. Ze zijn op weg naar die heilige stad. En ze gaan in de vreugde des Heren. Ze hebben hun woonplaats elders. En ze komen eenmaal thuis. Ze zijn wedergeboren. Ze kennen het leven uit genade. Overgegaan. Uit de dood overgegaan tot het leven. Ja, ze zijn geroepen in de duisternis tot Gods wonderbaarlijk licht. En de Heer heeft hen geleid uit die stad des verderfs. En door zijn goddelijk onderwijs heeft de Heer hun de overtuiging, heeft de Heer hun de verzekering gegeven dat het einde van hun levensweg de Godstad zal zijn. Nee, hun einde zal niet zijn de eeuwige dood, maar het eeuwige leven. En wanneer dan aan hen gevraagd wordt met vraag 58 van de Heidelberger Catechismus: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Ja, dan kan van harte beleden worden dat na de maal ik het, nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Ja, de band aan hem wordt bij de dood niet vernietigd. Nee, hij leidt naar het eeuwig zalig leven. En die zalige zekerheid doet wel eens uitzien naar het einde van de reis. Er kan wel eens een moment zijn in je leven, of meerdere momenten, dat je verlangen mag naar dat land waar men dan thuis hoort en is. En dat is dan sterk aanwezig, want zij die van boven geboren zijn, verlangen om naar boven te gaan. Dan kan het wel eens zijn dat ze mogen zingen met de dichter van de oude dag: Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Ja, zalig zijn zij die wel eens heimwee kennen. Ze komen zeker thuis. Maar hoe anders zal het zijn met hemelzoekers? Godzoekers worden behouden, maar hemelzoekers gaan verloren. Ze kennen niets van die verborgen omgang met de Heere. Ze leven niet bij de altaren. En overal waar die aardvader zich vestigde, werd een altaar gebouwd. Het leven godsvreemdelingen op aarde bij het altaar van het woord. En bij het altaar, dat is Christus. Dat is het verzoenende werk van Christus. En zijn heilsvrucht wordt dan ook gezocht en begeerd. Daar buiten kunnen ze niet leven. En daarmee alleen kunnen ze door dit leven gaan en eenmaal uit dit leven treden. En daarom, gemeente van Oud-Beierland, jong en oud, zegt ons hart hier amen op. Kunnen wij zeggen, zo is het ook nu bij mij. Want met minder kunnen we niet toe op weg en reis naar de dood. Op reis naar het graf, op reis naar de eeuwigheid, bedenk dit wel. Want alles wat daar buiten valt, en onthoud het, alles wat daar buiten valt en voor ons waarde heeft, zal ons in het stervensuur zeker ontvallen. En aan niets zullen we ons kunnen vastklampen, nog op iets onze hoop kunnen vestigen. Ja, zal ons levenseinde eenmaal vrede zijn, dan zullen we moeten kunnen zeggen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van Abraham, Isaac en Jacob. Want zoals zij leefden, wens ik ook door het leven te gaan. Jonge mensen in ons midden, er is vandaag ontzaglijk veel wat lokt en trekt. En de duivel probeert je op allerlei mogelijke manieren je af te trekken van de Heere en van zijn dienst. En hij wil je ook nog onder zijn woord vandaan hebben. En hij zegt je op een listige manier dat je God en de wereld samen wel kunt dienen. En hoeveel leven er niet in deze denkwereld. Bedenk wel, het levenseinde zal vreselijk zijn. En daarom kom tot die onherroepelijke levenskeus. De Heere wil je ertoe leiden. En gelukkig zijn er ook jongeren, die mag ik ook ontmoeten, die de levenskeus van een Mozes kennen. Hij weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te kennen, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. En ik hoop dat er zo'n aantrekkingskracht en de levend van de levensgang van Gods kinderen voor je uit mag gaan, dat je de Heere voortdurend zult zoeken. En wie hem zoekt, die vindt hem. En die hem vindt, trekt een welgevallen van de Heere. Ouderen, gaat u in het spoor der vaderen. We kunnen in dit leven veel verkrijgen. Veel geld. Veel goed. Veel eer. Maar straks aan het eind van de reis bemerken we dat we niets bezitten waar we mee kunnen afreizen. En wat baat het een mens, zo hij zelf de gehele wereld won en leed schade aan zijn ziel. Ja, dat het leven met de Heere je leven mag zijn. Ja, dat gast en vreemdeling zijn op aarde. En dan gaat het goed en dan komt het goed. En dan mag je staande op de nebenhoogte van het geloof, dan mag je de verrekijker van het geloof voor je ogen houden. En dan mag je het land van Immanuel zien, de stad die God heeft bereid. En welgemoed kun je dan de reis dan weer voortzetten in de wetenschap daar eenmaal te zullen aankomen. En misschien is er iemand uit ons midden die op wil merken, ach, een gast en vreemdeling ben ik door Gods genade geworden. Maar ik ontdek nog steeds zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid en aardsgezindheid in mij. En soms verzet zich alles in mij tegen het leven dat de Heer eist. En soms kom ik op dwaalwegen terecht. Ja, dit alles doet me vrezen. Als ik aan de toekomst denk. Ja, dan ga je beleven en ervaren wat Robert met Shane eens zijn. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En weet je wat je op die weg steeds nodig hebt? De Heer Jezus Christus, zijn bloed en zijn geest. Zijn bloed reinigt van alle zonden en zijn geest heiligt. En die doet ons ook steeds in nieuwigheid des levens wandelen. En neem daarom de toevlucht tot Christus. Hij wil je dienaar zijn. En wat het ingaan in die heilige stad betreft, het toegangsrecht tot de stad Gods komt van hem. Het vloeit voort uit zijn verzoeningswerk. In zijn borgwerk ligt de zaligheid van de zijne verzekerd. En door hem worden ze daarom voortgeleid door het leven. Eenmaal uitgeleid uit het leven en ingeleid in die stad Gods. Die fundamenten heeft. Verwacht je alles wat tot je zaligheid dient van hem. Hij zal je laten delen in de zaligheid. Dat heeft hij ook beloofd. En het staat in de reisgids die je uit zijn hand ontvangen hebt. Waarin hij zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En daarom pelgrims naar die heilige stad. Het hoofd omhoog. Hoopt volkomen op zijn genade die je toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ja, welk een uur breekt er straks aan? Dan zul je afleggen het lichaam van de zonde en eeuwig ingaan in die stad Gods. Ja, om daarvoor altijd de Heere de gerechtigheid aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Dan ben je voor eeuwig thuis. Dan mag je voor eeuwig bij de Heere zijn. Ja, dan hoef je nooit meer te zondigen. Dan krijg je eeuwige zin. Dan mag je hem eeuwig oprecht danken. Danken voor deze zaak. Dat je door genade verkoren werd tot een gast en vreemdeling. En dat je door genade een burger werd hierboven. Dan zul je met de strijden der kerk overgaan. In de triomferende kerk. Dan reis je getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelien op de harp en cymbel slaan en binnen u al zijn fonteinen wezen. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het vijfde van 87. Het zevende vers van Psalm 87.